Aangrijpende beelden in dit lied. Aangrijpende vertolking van pure wanhoop. Van onmacht. Dat is ook wat me raakt in dit lied. Je weet dat je geliefde kwijt bent. Ze zijn nog niet gevonden. Je vraagt waar ze zijn. Maar je hart schreeuwt al om het gemis. Een vraag naar waar ben je als het gaat over een vraag naar geliefden, bedolven onder het puin. Maar ook een vraag die je kunt stellen als een vraag aan God. Ik moest ogenblikkelijk denken aan het verhaaltje dat gaat over Elie Wiesel, die getuige is van de executie van een kleine pipel in een concentratiekamp. Een jongetje van 11, eigenlijk te licht voor de strop. Het duurt eindeloos voordat het kind sterft. En Elie Wiesel komt tot geen andere vraag dan: God, waar bent u? Ontdekte 14 dagen geleden in de dienst rondom dezelfde thematiek ook een dienst beleefd. Ik merk dat het dat is wat ons overkomt tegenover ons hou vast aan het geloof. Het dringt zich aan je op. Het is zeg maar wat je waarneemt ten opzichte van dat hele mooie getuigenis in het lied van betrokkenheid. En bij mij is dat niet anders. Zeker niet in een jaar waarin we als gemeente nadenken over ons houvast en wat nog vast te houden. Op Facebook komt een cartoon voorbij, zo'n spotprentje. Wat je ziet is God liggend op een wolk. Hij ligt te slapen. En onder die wolk schiet een soldaat een weerloos mens dood. Bij mij komen dat soort plaatjes binnen. Mijn handen jeuken, mijn hart bloedt bij het zien van dat soort beelden. Ik wil de mogelijkheid om een commentaar te leveren op Facebook eigenlijk wel direct oppakken, losgaan over wat je in de theologie de theodicee noemt. De rechtvaardigingsleer aangaande het niet of wel handelen van God. Hoe verhoudt God zich tot het lijden in de wereld? Hoe komt het dat mensen concreet God als leider in hun leven hebben ervaren, waar anderen achterblijven met gevoelens van maar niet begrijpen, van machteloosheid, van onmacht? Onmacht en de kerk, onrecht en het evangelie. Waar vinden we houvast onderweg naar Pasen 2023? Levend in de 40 dagen tijd worden we geconfronteerd met lijden, maar vooral met machteloosheid, merk ik. Er is zoveel onrecht, er is zoveel oneerlijkheid. Iemand in Moskou zegt met droge ogen dat hij zich zal houden aan alle conventies van oorlog voeren. Maar uit foto's en verslagen en verhalen blijkt het tegenovergestelde. De verontwaardiging die ik bij mezelf voelde toen ik zag dat hulp aan gebieden die in handen zijn van de rebellen die zich verzetten tegen een minstens zo min figuur als Poetin, namelijk Assad, dat die hulp daar gewoon niet komt, omdat Assad, geholpen door Erdogan, de grenzen gewoon dicht houdt. Dat betekent 3000 mensen meer die omkomen, nodeloos, omdat iemand bedenkt, het komt daar niet. Onmacht bij het voeden van niet getrainde jongens die onder valse voorwendsel naar een front worden gestuurd, uiteindelijk als kanonnenvoer. Dan de machteloosheid van mensen in Suriname, het land dat ik in mijn hart gesloten heb. Mensen hebben een perceel, een stukje grond, toegewezen gekregen. En een perceel, dat is je oude dagsvoorziening, dat is je trots. Dat is waar je je leven voor leeft voor de kinderen, je eigen stukje grond. Daar kun je van alles opbouwen aan huizen en kostgrondje. En je hebt er eentje toegewezen gekregen, je hebt er een papier van. En als je er komt, blijkt het niet van jou te zijn, omdat een vriendje van de vicepresident het van hem heeft ontvangen. En je hebt het nakijken. Rijken die zich verrijken. Armen die armer worden. U hoort het wel, ik had veel ruimte in de voorbije weken in mijn hoofd. Een boek lezen vond ik lastig. Maar tijdens de wandelingen met een hond, je gedachten de vrije loop gaan, dat was geen kunst. Schreeuwend veel onrecht in de wereld, ver weg en dichtbij. En je wilt dat die God op die wolk uit die cartoon wakker wordt. En met donder en bliksem recht en orde herstelt. En die mensen op de grond weer in de benen zet. Dat er tegen dat machtsmisbruik en tegen die onderdrukking wordt opgetreden. Micha is dan de profeet die mijn taal lijkt te spreken. Hij benoemt het onrecht, stelt het aan de kaak en meldt alvast dat het loon van dat gedrag niet anders kan opleveren dan de eenzaamheid en de van God verlatenheid. De Joodse hel. En in mijn hoofd ontstaat eigenlijk een God die eerder de God van Donald Trump is. Hij kreeg eens de vraag voorgelegd, wat is je meest favoriete Bijbelstukje? Daar moest hij ongelooflijk lang over nadenken. En toen zei hij opeens triomfantelijk, oog om oog, tand om tand. Vind ik zo geweldig. Met dat godsbeeld kun je lekker tekeer gaan. Jouw tribunaal komt nog. Er is er een die je voor je afrekening naar voren roept. Maar is dat wat Micha vraagt? Micha, het zesde hoofdstuk, laat zich lezen als een dispuut, als een discussie, als een gesprek, als in de rechtbank. Er is een aanklager en een aangeklaagde. En ze verweren zich tegen de beelden over en weer die ze van elkaar hebben. En vanuit onverwachte hoek ontstaat een onverwacht perspectief. Het volk klaagt God aan. Hij is de grote afwezige. Hij heeft geen oog voor hun onheil. En bij monden van de profeet Micha klaagt God het volk aan. En zo staan die twee tegenover elkaar, ieder met hun grote verwijt. Twee zaken vallen op. God zegt, wacht even, als je mij verwijt afwezig te zijn, dan roep ik even een aantal zaken in herinnering. Het zijn de drie momenten van heilshandelen die voor Israël de grond onder hun voeten zijn. Hij zegt, ben je vergeten? Hoe ik, niemand anders dan ik, jullie heb opgedragen bloed aan de deurpost te smeren, opdat de engel van de dood aan jullie huis voorbij ging, jullie je reisvaardig hadden te maken met ongezuurde broden naar de Rode Zee, daar uiteindelijk een pad vonden dat niemand anders voor je had kunnen leggen. Ben je vergeten dat ik met je was in vuurkolom en wolkkolom en onderweg in een tocht door een land dat jullie niet kenden om in te kunnen overleven en ik je van eten en drinken heb voorzien? Ben je vergeten wie de muren van Jericho omlaag haalde? Waren jullie dat soms? Shema Israël, hoor Israël, ik ben je God, je bevrijder. O jee, moeten we dan offers brengen om weer met u in het reine te komen? Tot aan brede offers, zoals bekend bij de omliggende buurlanden, waar het oudste kind letterlijk over de kling wordt gejaagd als teken van oprechte overgave aan goden die in steen zijn uitgehouwen? Is dat wat u van ons vraagt om weer contact te maken? Nee, schreeuwt God. Ik wil dat jullie elkaar lief hebben. Gerechtigheid doen. Gewoon in het klein. Red een mens Je redt de wereld. Laat de grote onmacht los en richt je op wat naast je is. En geef mij je angst. Ik geef je er hoop voor terug. Juist de onmacht is de sleutel. Niet de vergelding, niet het overwicht. Niet de gebalde vuist, de open handen. Die wijzen de weg naar een duurzame, heilzame toekomst. Zegt Micha. En opeens lopen we langs die en met die en naast die andere man. Zonder glans en gestalte. Zien we wat hij ziet. In scherp contrast met een wereld van onderdrukking en machtsmisbruik gaat Jezus voor op een weg van liefdevol dienen en lijden. Hij zet daarmee de wereld op zijn kop. Het gebeurt in die bijzondere geladen en finale dagen voorafgaande aan Goede Vrijdag. Jezus krijgt in het 15e hoofdstuk van Johannes steeds meer profiel. Het wordt steeds scherper wie hij is en nog steeds scherper waarvoor hij kwam. Het masker gaat steeds verder af. En Jezus toont zich van een volstrekt andere orde dan de verlossers voor hem of de verzetshelden om hem heen. Zoals Judas, een verzetsheld, een bron van diepe teleurstelling die hem het plan bezorgt Jezus maar zo in het nauw te brengen dat hij wel moet laten zien dat aan hem is alle macht in hemel en op aarde. Maar Jezus kiest voor de macht van de onmacht. Hij kiest voor de overgave. Hij kiest ervoor vriend te willen zijn in optima forma. En hij nodigt ons uit hem daarin te volgen. Jezus zegt, wees machteloze gemeente. Want juist daarin zul je op je krachtigst zijn. Daarin ligt je houvast in de onmacht. Bij de voorbereiding op deze dienst las ik, verlangen naar God is verlangen naar het goede leven. De Bijbel is vol van voorbeelden die laten zien waar het dan om gaat. Het gaat dan om gerechtigheid, om goedheid, om vrijheid, om vrede. Wel nu, maak in je leven ruimte voor praktijken die dat goede leven vormgeven. Het vormt je als persoon en het kan de gezindheid van Jezus meer realistische realiteit maken in je leven. En opeens horen we Paulus. Laat die gezindheid bij u zijn welke was in Jezus Christus, die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, mens geworden is. En aan de mensen gelijk gehoorzaam geworden is. Gehoorzaam tot aan en in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd, hem de naam boven alle naam gegeven, opdat alle knie op aarde, onder de aarde, hem zou belijden als Kyrios. Ja, God kiest partij voor de onderdrukte. Hij waarschuwt de machtigen dat hij hen zal straffen voor hun machtsmisbruik. God roept ook op om voor onderdrukten te zorgen, misstanden aan de kaak te stellen en te spreken namens mensen zonder stem. Zo is de gemeente van Jezus Christus ook een soort van oefenplaats voor de deugd als barmhartigheid, rechtvaardigheid en machteloosheid. Is er een krachtiger getuigenis denkbaar dan die van radicale, onbaatzuchtige, liefdevolle daden? Dat je ieder geeft wat hem of haar toekomt. Bewust het goede leven zoekt ook voor de ander. Waar dat goede leven onder druk staat, dat kenbaar maken. Opkomen voor hen die onderdrukt worden. Simpel. Collecten. Voor leergeld. Mensen, ik ken die kinderen die naar school komen met het idee van, ik hoop niet dat ze iets vragen, want eigen bijdrage, dat wordt hem niet. Ik ken kinderen die zonder ontbijt naar school komen. En we hebben daar iets voor georganiseerd in de school. Dat je een beetje anoniem, onzichtbaar, toch gevoed de dag in komt. Simpelweg omdat dat soort onrecht niet hoort te bestaan als je gelooft in gelijke kansen voor iedereen. Niet gaan voor hel en verdoemenis tegen de grote jongens die deze ongelijkheid in stand houden. Maar recht doen aan dat wat dichtbij is. Een spaak in het wiel van het onrecht steken door van Tineke een envelopje te kopen voor Amnesty. Die op de bus te doen en zo een spaak te steken in onrecht. Ongelooflijk klein, wat zal het gewicht zijn, maar het heeft gewicht. In een wereld waar macht vaak een doorslaggevende rol speelt, is machteloosheid een ondergewaardeerde en onbegrepen deugd. Het roept immers gevoelens op van onvermogen, alsof je met je laat sollen, over je heen laat lopen. Maar het gaat juist om het bewust kiezen voor de weg van de nederigheid en de kwetsbaarheid. Het loslaten van macht als manier om invloed uit te oefenen. Zo wordt de gemeente van Christus een bron van licht, van barmhartigheid en gerechtigheid in deze wereld. Vooral omdat we door diezelfde barmhartigheid en gerechtigheid, die ons niet veroordeelde, maar vrijmaakte, eerst zijn gezien. Er zijn door omgeven. Er door worden gedragen. Gedenken wij dankbaar hem die onmacht en overgave voorleefde tot in de dood en zo macht een nieuwe betekenis gaf. Eentje die tot leven wekt en heil bewerkt. Amen.